Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, samen met degenen die elders met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Overbeke uit Barneveld. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de stichting Ontmoeting. En voor alles wat nog komen gaat, geldt, zo de Heere willen en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. God is de Almachtige en spreidt zijn wonderen over ons uit. Daarvan mogen we telkens horen en zien. Niet alleen bij ons, maar over de hele aarde. Laten we over die God zingen. Vers 8 van Psalm 77. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Dan mogen wij ook op deze avond belijden dat al onze hulp, al wat wij verwachten, het is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat, het werk dat zijn hand ooit begon. Genade voor u en vrede, van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Het eerste psalmvers wat we zongen, wat bij u op het rooster stond, dat komt eigenlijk heel goed uit, want dat past heel goed bij het thema. Er is wat gebeurd, hè, met Pasen. En we gaan richting hemelvaart. En die twee woorden die zullen klinken in deze dienst ter voorbereiding op straks hemelvaart wat er aankomt, het koningschap wat er is, En net zoals men voor Koningsdag allerlei dingen in gereedheid brengt, mogen wij toch ook bij de herinnering van Hemelvaart dat ook in herinnering brengen. Van wat is daar toch gebeurd? En dat hopen we te doen met zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. En de psalmen en enkele liederen die sluiten daarbij aan. Dat doen wij nu met psalm 47. Psalm 47 en daarvan het eerste en het vierde vers. Het juichen van tot onze Here en Hij die het niet uit de hand loopt. Hij heerst alom over het heidendom, ja ook dat. 1 en 4, psalm 47. Samen ons christelijk geloof belijden. Die drie enige God, dat doen we met de bekende woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waarin ook die woorden zullen klinken, dat Hij regeert, dat het Hem niet uit de hand loopt. En ik lees u alvast voorafgaand die twee vragen uit zondag 19. Niet de antwoorden, die gaan we ontdekken zo tijdens de verkondiging. Die vragen zijn deze: waarom staat er dat Hij zit aan de rechterhand van God? En die andere vraag: wat hebben wij eraan dat Hij ons hoofd Christus verheerlijkt is? Wat betekent dat dan voor ons? Die twee vragen. Spreek dan met mij mee in uw hart, samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, en in herinnering van hen die het ons hebben doorgegeven, het geloof ook aan ons hebben doorgegeven. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is opgestaan vanuit de doden en opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zingen we uit Psalm 116, vers 2, 3 en 10. Het begint met, ik lag gekneld in banden van de dood, maar het is Pasen geweest. We mogen verder en zo mogen we weten van de redding door de opstanding. En met 10 dank erkentenis voor die God. 2, 3 en 10 van Psalm 116. Laten wij samen die God aanbidden. Laten we bidden. Deze zonnige avond komen wij hier bij elkaar. Grote God in de hemel, een huis van gebed. Om daar iets te mogen proeven opnieuw van wat dat is, uw heiligdom. En in een heiligdom, wetend van een koninkrijk der hemelen, dan moet het ook om een koning gaan. En als die koning er is, dan moet het ook die opgestane zijn. En zo hopen we in deze avonddienst dat verband ook te mogen zien van het ene naar het andere. En dank u wel wat u daarvoor in uw woord hebt meegegeven. Mag dat opengaan, geleid door uw Heilige Geest. Dat het niet een verzameling van woorden is waar we niks van kunnen maken, maar door de leiding van uw Heilige Geest dat het uw woord wordt in ons hart, wat ons kan bemoedigen, op de rechte weg brengen, terugbrengen bij u dat ook. En Heere, dat willen wij van u vragen door de leiding van uw Heilige Geest. U weet hoe we gekomen zijn, hoe we deze dag hebben doorgebracht, wat er in onze gedachten was of is. Fijne dingen, moeilijke dingen, wat ons kan bezighouden. Heren, neemt u weg wat in de weg zit om te luisteren. Dat er hier een moment van concentratie mag zijn. Dat we er met ons hoofd en ons hart bij zullen zijn. Oud en jong. Heren, dat bidden wij u. Niet omdat wij nou zo goed zijn en dat we ons wensenlijstje mogen indienen. We hebben het niet verdiend. Maar we mogen het u vragen, omdat u goed bent. Het is genade alleen. Om Jezus wil. Amen. De Bijbel ligt open. Hij ligt hier altijd open. En nu ligt hij open bij Psalm 110. Dat is het eerste wat we gaan lezen met elkaar. Psalm 110. En nadien gaan we door naar Paulus aan de Korintiërs. Psalm 110. Daar is boven gezet belofte voor de priesterkoning. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht over de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit zijn beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Een bijzonder gedeelte. Het is ook dat poëtische. Je moet daar een beetje inkomen. Lofwoorden tot die God en de belofte die er is voor de priesterkoning. We gaan nu naar Paulus aan de Korintiërs, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. 1 Korintiërs 15. En we gaan lezen vanaf vers 12. In Korintiërs 15 vanaf vers 12 en ik lees tot het eerste stukje van vers 27. Paulus schrijft hier, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen dan zeggen onder u dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud ook uw geloof. En dan brengen wij ook valse getuigen van God. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als er inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in de zonde. Want dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, of hadden, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens, nu met hoofdletter geschreven. Want als allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Tot zover de lezing. Dit is Gods woord, hebben wij ook vandaag weer ter harte te nemen. En laten we dat dan ook maar doen. Staat er een tekst centraal? Ik ga enkele teksten ook noemen, maar wat centraal komt is in ieder geval wat 110, Psalm 110 en Paulus' woorden aan elkaar verbindt. Dat hij koning moet zijn tot hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Hij heerst, het loopt hem niet uit de hand. Aan de hand van die vragen uit zondag 19. We gaan nog zingen met elkaar uit Psalm 110 vanuit de Weerklankbundel. Het eerste, het tweede en het vijfde vers. Psalm 110 vanuit Weerklank 1, 2 en 5. Na de verkondiging gaan wij zingen uit het Weerklanklied 186, vers 3 en vers 4. De heiland is een loflied waardig. Hij schiep een nieuwe weg naar God door hem als middelaar. Daar klinkt het middelaarswoord. De koning die ook middelaar is, het vierde vers, uit zijn hemelwoning deelt die grote koning steeds zijn gaven uit. 3 en 4 van het lied 186, zonder verdere aankondiging. Geliefde gemeente, ja, binnenkort nog een paar weken, dan is het hemelvaart. En dan vraag je af van wanneer kan je zo een verkondiging houden over deze thematiek. Moet het dan wat dichter bij hemelvaart zijn? Maar zoals ik al zei, dat doe je met Koningsdag ook niet. Daar ben je ook eerder mee bezig. Stel dat de koning hier... Is de koning hier ooit op een bezoek geweest op een Koningsdag of koningin op een koninginnedag? Ja. Wel in de gemeente, dat is mooi. Ja. Maar dan kan je je voorstellen dat er toch heel veel voorbereiding is om daarmee aan de slag te gaan. En ik dacht dat we God ook de eer geven van ook daarmee bezig te zijn richting Hemelvaartsdag, die ik ook wel eens de Kroningsdag noem, met een grote K. Want net als Pasen is daar ook iets heel bijzonders wat daar gebeurt. En ter voorbereiding heb ik die woorden uit onze geloofsbelijdenis naar boven laten komen met de catechismus over Hij die zit aan de rechterhand van God, ook over zijn almacht. Aan het einde lees ik uit een wat vrijere verwoording van dokter Verboom de vraag en het antwoord nogmaals. En dan hoop ik dat we hebben ontdekt met elkaar, alhoewel we niet elk detail kunnen behandelen, maar van inderdaad, zo is het. En dat je het mag beamen. En dan is het ook weer een leerzaam moment geweest voor hoofd en voor hart. Ondertussen zat ik te denken, heb ik daar enkele punten in uitgewerkt? Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Je gaat soms aan het schrijven en dan ontstaan de punten. Het eerste, Psalm 110, laat iets majesteitelijk zien. Je kan daar niet omheen, iets majesteitelijk. En het tweede punt is dat ook nu is dat een troost voor Christus kerk. En in de actualiteit zou ik ook wel willen zeggen, let er ook in de actualiteit eens op. Wat we hebben gezongen en over allerlei machten en krachten in onze wereld van deze dag. Dat is 1 en 2. En dan kom ik bij 3 en 4. En die laten twee kanten van die medaille zien van rond die opstanding wel of niet. Dat Paulus dat daar behoorlijk scherp, hij neemt ons mee in de logica. Stel dat het nou niet zo zou zijn. Ja, wat doen we eigenlijk dan hier? Dat is eigenlijk wat hij dan zegt. Wat zijn we dan allemaal aan het doen? Dat is punt 3. En punt 4, dan kantelt hij het ook om. En dan komt daar ook weer die troost en die zekerheid uit van het geloof in de Here, wat ons dat ook mag bieden aan houvast. En als je zo richting hemelvaart mag gaan, dan mag het ook werkelijk een kroningsdag zijn. En zo wil ik daar graag met u doorheen. Dan nu het eerste. Die majesteitelijke woorden vanuit Psalm 110. Ja, we zien het eigenlijk al terug als je die vragen hoort van ja, het gaat die richting uit. Psalm 110 past er ook wel heel goed. Daar wordt een eeuwige priester aangekondigd. Maar als je denkt aan dat koningschap, wat moet dat misschien wel voor die psalmtoehoorders, de aanhoorders van die tijd, de eerste luisteraars, dat moet misschien ook wel heel mysterieus zijn geweest, denkt u niet? Mysterieus, hoe zal het nou zijn? Je kunt er wel een beeld bij hebben, een troon, en je ziet iets van een voetbank, en je ziet daar een God op zitten, maar hoe moet je dat nou praktisch, zoals het volk van God daar, voorstellen? En mag ik daar ook wel in meegeven, ja, voor ons ook. Hoe moet je dat nou zo voorstellen? En moeten we daar veel mee bezig zijn? Nou, hoe dan ook. Psalm 110 begint met grote woorden. De majestueuze aankondiging dat de Heere, Yahweh staat daarvoor, tot mijn Heer heeft gesproken. De Heere heeft tot mijn Heer gesproken. En dat Yahweh woord, dat heeft dus alles te maken met de verbondsgod. En waarom ik dat zeg, is omdat het niet zomaar over een God gaat. Het gaat niet over een God die een dealtje maakt met mensen van kijk, als jullie nou dit doen, dan beteken ik dat voor jullie. Een soort economietje. Nee, de verbondsgod, verbond, anders als een contract. Hij schenkt iets uit genade voor mensen die het niet verdiend hebben. En hij gaat zijn eeuwige machtige weg. En hij heeft het voor het zeggen. De verbondsgod. En als je goed oplet bij het lezen van zo'n psalm. Ik zeg het nu, want het zal niet het eerste zijn wat opvalt. Dat hindert ook niet. Maar bij een tweede lezing, een derde lezing. Er gaat opvallen dat je eigenlijk een heel intiem een stukje inkijk krijgt in de drie-enigheid van God. Je ziet daar God de Vader, de Almachtige, de Schepper, zie je aan het werk. En de verbondsgod die zich uitstrekt als een verlosser naar een volk. En je ziet dat er een priester, dat heeft te maken met verlossingswerk. En je ziet dat de Heer Jezus eraan komt. En ja, al die gelovigen die daar misschien wat twijfelachtig mee bezig zijn, hoe zal het nu zitten, werkelijk, dat zij door de Heilige Geest uiteindelijk de weg mogen gewezen daarin. Zo mogen we de drie-enigheid onder ons, met hoofdletter, ontdekken. Die eeuwige priester wordt uitgenodigd om aan Gods rechterhand te zitten, namelijk totdat ik uw vijanden gemaakt heb, zegt de verbondsgod, tot een voetbank voor uw voeten. Prachtige vooruitblik, profetisch ook, als wij richting de Heer Jezus kijken, die die beloofde positie ook inneemt. Maar dat kan niet anders, dat als hij op de aarde is gekomen als mens om te sterven, dan kan je niet in die dood blijven. Nedergedaald ter helle, maar daar kan hij dan niet blijven. Dus hij moet opgestaan zijn. Daar kom ik dus straks op dat verband. Dat kan niet anders. Dat moet dan ook. Nou, dat het hier in die psalm 110, dat het daar dat profetische ook over de Heer Jezus moet gaan, dat heeft Paulus opgepikt. En vandaar dat je ook niet verrast moet zijn dat Paulus die woorden dan ook erbij haalt. En zegt van, kijk, die 110, dat gaat over onze Heere. Daarom schrijft hij dat ook. Op een aantal plekken. In de Efeziërsbrief vond ik het ook terug. Christus die gezeten is aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. En, dat is in Efeze 1 staat dat. En dat alle dingen onder zijn voeten zijn onderworpen. Dus daar zie je het terug. Hier zien we het terug in dat laatste vers wat we hebben gelezen. In Korintiërs 15. Echo's van Psalm 110. Van die profetie dat het is. En ook en vooral bij Paulus dan een profetie van de Heer Jezus. Die een echo van wat de Heer Jezus heeft meegegeven. He, als hij naar de hemel gaat, dat hij zegt, ja, ik ga naar mijn Vader toe, maar ik zal de Heilige Geest ook geven voor jullie. Zijn verhoging, zijn heerschappij, zijn kracht, ook nu, totdat al zijn vijanden zijn overwonnen. Daar gaat het dan over. De overwinning wordt gesymboliseerd, je kunt het dus wel voorstellen als een soort voetbank die wordt gevormd door al diegenen die onder zijn gezag komen te staan. Ook de vijanden die daaronder zullen komen. Ze worden vernederd, daar zal het op uitlopen. Ze worden vernederd en dan denk ik aan Pasen, is de overwinning op de dood. En daar wordt dat groots ingezet. De dood, overwonnen. Maar om opnieuw dan bij de Heere te zijn, had je dus ook hemelvaart nodig. Niet alleen Pasen. Want als hij zou opgestaan zijn en opnieuw onder de mensen zou zijn gaan rondlopen, daar zegt hij zelf ook, ik moet gaan naar de Heer. En ik moet dan ook de Heilige Geest aan u geven. Nou, een stukje dan vanuit vraag en antwoord 50 van zondag 19. De vraag was, waarom staat er dat hij zit aan de rechterhand van God? Nou, dan kun je heel simpel zeggen, ja, hoe komt hij daar? Omdat het hemelvaart moest worden. Omdat Christus naar de hemel is gegaan. De troon van de Almachtige is in de hemel. En waartoe? Het antwoord 50 luidt verder. Om daar te laten zien dat hij het hoofd is van zijn kerk. Koninkrijk, kerk. En dan mag je ook denken aan priester. Vandaar Psalm 110. Die priesterbelofte, die koning-priester die hij is. En ook daar op die troon heeft de gekroonde onze wereld nog steeds op het oog. Om daarover te heersen. Want daartoe stuurt Yahweh de machtige scepter uit vanuit Sion. Zit in Psalm 110 nog. En zegt, heers te midden van uw vijanden. Te midden van uw vijanden. De scepter, het teken van almacht. En dat deze kracht van de berg Sion, dan denken we aan Jeruzalem, dat die daaruit wordt gezien als Jezus die daar uiteindelijk van het kruis gaat. Niet aan het kruis blijft, maar hij wordt vanuit de dood opgewekt. En als zijn evangelie van daaruit uitgaat naar de volken, dan zullen we het steeds meer ontdekken dat alles en iedereen uiteindelijk aan zijn almacht is onderworpen. Het bevel wordt gegeven, heers, te midden van uw vijanden. En is dit, horen wij dan niet dat de Heer Jezus zelf op een gegeven moment zegt, mij is gegeven alle macht. Hij zegt het zelf. En waar is al die macht? Alleen daar veilig op de troon? Nee, ook over zijn schepping. Mij is gegeven alle macht, aarde, in hemel en op aarde. Jezus hemelvaart is een losweken van het stoffelijke, het aardse, niet meer daarin zijn, niet meer daar blijven, nee. Hij is die priester naar voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. En dat accentueert nog een keer, dat het over een totaal andere orde gaat van al die machthebbers en heersers van deze tijd. Of ze nu democratisch gekozen zijn, en wat we nou vinden van die democratie, of dat ze niet democratisch zijn gekozen. Dit koningschap en deze priester van die ordening van Melchizedek voor eeuwig is van een totaal andere orde. een almacht die daar overheen gaat. Ja, niet de boze, die zich in deze wereld nog van zijn lelijke kant kan laten zien, is de almachtige en niet hij. Niet het menselijke brein dat wij zeggen van ja, wat wij kunnen denken, dat moet het dan zijn. En als we het niet kunnen denken, is het niet. Dat is als een dier wat de kop in het zand steekt, een struisvogel. Niet moeder aarde is het almachtige en dat we haar moeten aanbidden. Niet een stoffelijkheid dus. Nee, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ook de Schepper van de tijd. Ooit gerealiseerd, de tijd, wij hebben de tijd zeggen we. Maar hij staat daar nog weer boven, onvoorstelbaar. Eeuwig en alomtegenwoordige macht. En dat komt ons zomaar toe, vanuit een psalm 110. Zit daar ook troost in, tweede punt. Zeker. Deze gedachten zijn belangrijk en wezenlijk ook voor de kerk van Christus, van die hoge priester. De kerk van Christus, van die hoge priester in de hemel. In de opstanding, en met hemelvaart, hebben we te geloven, kijk naar antwoord 50, dat hij het hoofd is van zijn kerk. God de Vader heeft aan het hoofd alle macht gegeven en laat door hem alles regeren. En dat geldt dus ook de kerk, zijn kerk. Ik noem het wel eens zo, denk aan die symboliek ook bij Paulus vandaan, van het lichaam van Christus waar hij het hoofd van is. Als hij het eeuwige hoofd is en regeert, het hoofd is eeuwig, kun je dan voorstellen dat het lijf daarvan dat niet is? En dan bedoel ik niet over onze stoffelijkheid, wat wij zijn en dit gebouw, maar de kerk met de grote K van Christus. Die is van hem, dat is zijn lichaam. En als hij eeuwig is, dan is het troostvolle gedachte dat zijn kerk met een grote letter K ook van eeuwigheid is. Het is zijn lichaam en hij zorgt daarvoor en hij heeft het daarover te zeggen. Hij is daarin trouw en is dat niet iets heel wonderlijk en troostvol? Het loopt hem wat dat betreft niet uit de hand. Als er dingen met de kerk mis zijn, dan ligt dat niet aan hem. Maar dan zijn het vaak de menselijke aspecten waar wij mee worstelen, waar wij niet uitkomen na de zondeval. En dat wij maar lopen te puzzelen, maar het ligt niet aan hem. Hij, die eeuwige priester, die bidt en pleit voor zijn gemeente met de grote G, de grote K van kerk. Het loopt hem niet uit de hand. Wat een troost, ook al te vinden in psalm 110. Dat was in het kort het tweede. Waarbij we ook mogen weten, vraag en antwoord 51, daar gaat het over die zorg die hij heeft voor zijn kerk, dat daar ook in zit. Dan gaan we naar het derde. Paulus die wil even daar nog eens goed aan trekken. Het lijkt alsof hij aan de toehoorder, aan wie hij schrijft, dat hij zegt, nou, er zijn allerlei geluiden ook, en is dat nu niet meer? Nou, zou Jezus werkelijk zijn opgestaan? Geloof je het echt? Kun je hem vastpakken? Geloof je dat? En wat zou dat dan betekenen? En dan kunnen wij allemaal filosofieën daarvoor in de plaats gaan brengen, als je niet gelooft in de opstanding. Maar uiteindelijk wil als het ware Paulus het nog een keer goed testen en een paar argumenten inbrengen om te zeggen, dan moet je mee uitkijken met die gedachten. Tegelijkertijd weten we, het is wel een geloof. Wij lezen de schrift, wij nemen deze aan, van A tot Z. De grote waarden van het geloof, wij nemen die over, dus ook de opstanding van Jezus Christus als ook lichaam, vleeselijk lichaam, terwijl we er niet bij zijn geweest. Maar wij nemen dat aan. Nu, wat zou er nou gebeuren als dat niet zo was? En wat zegt Paulus daarover? Het bleek nodig dus om dat aan te scherpen. En Paulus geeft er eigenlijk best, als je dit stukje leest, best veel aandacht aan. Hij neemt ons als het ware mee in zijn gedachten om daar een paar stapjes in te zetten. En met de lijn naar hemelvaart zou ik zeggen, ja, en dat over dat vers 27, dat onderworpen zijn, het heeft te maken met almacht. Wel, dan zou ik er een ander titeltje voor nu boven zetten. Als er geen opstanding zou zijn, dan is er ook geen hemelvaart. En ook geen kroningsdag. Dan hoef je ook geen voorbereidingen te treffen. Nou, hoe zegt Paulus dat dan? Eerste punt, ik noem er een paar, die komen er zo uit. En dat is best aardig wat hoor. Geen opstanding. Dan zijn zijn, Jezus, eigen woorden ook ongeloofwaardig. En waarom? Omdat Jezus zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Als je niet gelooft in de opstanding, dan moet je ook zeggen, Jezus, u zegt dan al wel wat. Maar dat is rare taal, dat kan niet. Wat blijft er dan over? Dan blijft alleen Jezus over als een metafoor, als een beeld, als een voorbeeldfiguur. Misschien kent u uit de wereldgeschiedenis nog wel andere voorbeeldfiguren. Misschien zijn er wel een paar Nobelprijswinnaars van de vrede bij. Dan blijft dat over. En Paulus wil eigenlijk zeggen, daar kan je geen kant mee op. Tweede, geen opstanding. Dan werden al zijn volgelingen toen en nu misleid. Ja, waarom? Nou, de discipelen die gingen rond in die tijd. En ze leerden het volk en predikten door Jezus de opstanding uit de doden. Ga maar terugbladeren naar de eerste hoofdstukken van Handelingen. Wat er allemaal gebeurt. Nou, dan ben je toch een misleider als je dat gaat vertellen. Van die opstanding als het niet waar is. En Paulus wil maar zeggen van dat is valse hoop. Want ze gingen juist rond om dat opstandingsgeloof te prediken. Geen opstanding. En dan kijk ik ons gezamenlijk hier even aan. Wat zijn we dan? Dan zijn we eigenlijk een club. Dan zou je kunnen zeggen, dan zijn wij een vereniging. De kerk, dat is dan een prachtige constructie, een prachtig idee geweest. Je kunt daar hele nuttige dingen in doen, maar die fundering die daaronder zit, de grondslag, of de identiteit, welke woorden, je kunt er allerlei woorden aan geven, die is eigenlijk leeg, die zit daar dan niet onder. Dan is het kerk zijn eigenlijk gebaseerd op een set afspraken die je maakt met elkaar. Nou hebben we die ook wel, maar om te onze kerkorde, maar om te volgen op wat de Heere van ons vraagt. Want Hij is onze leidsman. Maar goed, als er geen opstanding is, dan zijn we dus niet meer dan zo'n club. En dat is ook leeg, want als het dan moeilijk wordt, wat is dan je houvast? Geen opstanding? Nou, nu maar een keer over het geloof hebben zelf. Dan is het geloof eigenlijk ook maar een verhaal, een filosofie. Je houdt van een manier van denken en dat, ja, daar kan ik wel wat mee. Maar ja, hoe zit je dan met de zekerheid over je toekomst? Hoe zit je dan vergeving van zonde? Dan geloof je ook niet in een Jezus die, het beeld van die hoge priester die aan het kruis ging om voor de zondaren te sterven en uit de dood op te, ja, alles valt dan weg. Wat geloof je dan nog? Zou je dan nog dat lied zingen? Ik heb het hier opgeschreven. Zo ik niet had geloofd enzovoort. Zou je nog zingen dan? Waar is dan je hoop en moed gebleven? Dan rest alleen nog de smart en de rouw uit dat lied. Een vijfde. Geen opstanding. Dan is er ook geen reden om in onsterfelijkheid van de ziel in de opstanding te geloven. Dan is er alleen de mogelijkheid om in het heden te geloven. En dan zijn van die Bijbelwoorden om dat het verre weg het beste is om heen te gaan, om er met hem te zijn. Lege woorden. Er blijft niet veel over dan, broeders en zusters. Nog eentje dan. Paulus stelt eigenlijk vast dat we er dan ellendig aan toe zijn. Geen opstanding. En dan zeg ik het in het kader van de voorbereiding op hemelvaart. Dan is er ook geen kroningsdag. Dan hebben we ook geen koning. Dan heeft het lichaam, om bij die metafoor te blijven, het lichaam van Christus, de kerk, met dat hoofd. Denk even aan een kip zonder kop. Als je het hoofd niet hebt, dan ren je rond als een kip zonder kop. En die heeft geen lang leven. Dan ben je er ellendig aan toe. Hoe dan wel? Nou, het vierde punt. Ja, Paulus. Eerst komt hij met die troosteloze opsomming. Om mensen, maar dat doet hij vanuit liefde. Houd dat wel vast, hij doet dat vanuit liefde. Omdat degene die op zo'n redenerende manier willen zeggen, nou dat kan niet. Om ze via hun eigen manier van denken, hun hoofd, er weer bij te brengen van nou, het is helemaal niet zo vreemd dat er opstanding kan zijn als God de Almachtige is. Waarom zou je daar ik geen ruimte aan geven? Blijf niet in dat kleine kopje van je zitten, hoe slim je ook bent. Maar hoe dan wel, na die troosteloze opsomming? Waar leidt dat dan toe? En hij zet stevig in en hij roept uit, ik zit inmiddels bij vers 20, met een groot woord maar begint het. Maar nu, Christus is opgewekt. En in deze vertaling is met een accentje neergezet. Zo overgezet uit het Grieks, van dat het daar met een nadrukkelijker staat. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling. Waarom het woord eersteling? Er staat niet als laatsteling. Nee, als er een eerste is, dan zijn er ook anderen. Hij is degene die daarin voorgaat in die opstanding. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Je moet een moment denken aan die graankorrel die moet sterven om tot bloei te komen. En hoe krijgen wij in God, hij is ook de schepper. Almachtige God, Vader in de hemel, schepper van hemel en van aarde. Hij is ook de schepper. Hoe krijgen wij niet altijd in de natuur die knipoog van hem te zien hoe hij, nou die graankorrel is daar een voorbeeld van. We zijn het voorjaar ingegaan. Het zaaigoed gaat, nou, afhankelijk van wat het is, gaat de grond in. En dan zien we het ook weer gebeuren. En als je een tuintje mag hebben waar een heerlijke bloesemboom staat, dan zie je het gebeuren. En dat is ook vreemd, dan is er nu een bloem. Er is over nagedacht. En dan komt daar die appel of die peer of wat het dan ook is. En die narcissenbol. Nou ja, bij mij zijn ze nu uitgebroeid. De tulpen zitten er nu aan te komen. Is het niet een wonder? Dat God dat bedacht heeft. En dat hij ons daar iedere keer die knipoog van wil geven. En als hij dat met de natuur zou kunnen doen, die wij de natuur, alsof wij daar buiten staan en waarnemer zijn van de natuur. Hij heeft ons als het einde van zijn scheppingswerk in die natuur geplaatst. En als daar van hemzelf die vergelijking komt met hemzelf, van die graankorrel die moet opkomen, die opstanding, daar, de eersteling is hij. En mogen al zijn gelovigen, mogen die daarin volgen? Kun je daar oog voor hebben? Beste broeders en zusters, wil hij eigenlijk maar zeggen. Eersteling, en daarna komen wie van Christus zijn, bij zijn komst. Daar zit dat mysterie in van de uitverkiezing. Al wie gelooft, voor wie gelooft, is hij gekomen en hij legt dat in het hart. En dan moet je wakker zijn. Dan moet je die stem in je hart ook aandacht geven. Nou, let nu een poosje op en dan lees ik die verse hoe hier een lijntje ligt met Psalm 110. Ik lees vanaf vers 24 in 1 Korinthe 15. Dan zegt hij, Paulus, daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en alle kracht heeft teniet gedaan. Die dag komt, dat de boze die nu nog met zijn staart om zich heen slaat, dat het einde oefening is. Want hij moet koning zijn, vers 25, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Waar ligt de basis? Het overwinningswerk in Pasen. Pasen met hoofdletters. Gaat naar hemelvaart met hoofdletters. Kroningsdag. De laatste vijand, vers 26, die teniet wordt gedaan, is de dood. Geloof je niet in de opstanding? Zegt Paulus eigenlijk. Dan geloof je in de dood. Dan blijft er niks over. Wil je daarbij zijn? Vers 27, immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wat een statement hier van Paulus. Opdat we zullen vasthouden aan het geloof in Christus, in zijn opstanding en in zijn kroning. Wie in Christus gestorven zijn, ook in een dagelijkse afsterven, kent u dat woord, dat afsterven van het aardse en het levende, die komen juist tot leven, zoals die graankorrel. Leven. Want zoals allen in Adam sterven, zegt Paulus, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Jezus de eersteling en al zijn kinderen daarna. Wat een wonder. En dat is een geloof, om daaraan vast te houden. Ik heb een aantal bijbelteksten geschrapt, moet u weten. Want ja, anders kunt u het niet meer volgen. Hè? Maar deze vond ik ook zo sterk van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 4. Ik ga hem toch noemen, voorlezen. En daar zegt hij, want als wij geloven, dat bedoelde ik met het is een geloofaspect. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dat zijn van die woorden die nog wel eens een keer rond een graf klinken. Geloof je in hem? Dat wat je niet kan begrijpen, wat je niet kan vatten. Maar dat hij de almachtig is en dat hij de opstanding geeft en dat hij heerst en dat het hem niet uit de hand loopt. Geloof je dat? Of geloof je het niet? Geloof het. Als dat op de deur van je hart klopt, doe die deur open. Laat hem dat werk doen. In het vertrouwen dat als die dag van het ontslapen zal komen, dat daar die koning is, die ook de priester is. En die zal zeggen van, ook voor jou ben ik gestorven. Ik heb je brouw gezien, ik heb je geloof gezien. Het is belangrijk te beseffen dat hij het voor het zeggen heeft. Ook wanneer wij ons hoofd ter rust leggen. Dan, om bij woorden van Paulus te blijven, dan zijn wij niet de meest ellendige mensen. Nee, juist niet. Want de eersteling zit op de troon, de opgestane, hij die weet wat het is. En christenen hebben dan het beste en het grootste verwachten voor straks. En daar mag je dan nu al uit leven. Dat geeft nu al houvast. Ook als er een diep en ellendig lijden is dat je geen plek kunt geven, dat je niet weet, God, waarom toch? Waarom overkomt me dit? En dat je dan mag weten dat die dag komt dat alles nieuw komt. Als aan alles een einde is gemaakt wat verkeerd is, onder een voetbank, zijn voeten daarop. Einde. Tot stilstand gebracht. Ja, dat je zelfs mag regeren met hem. Openbaringen 20, wonderlijk, je kan daar niet bij. Ik zou dan zeggen, laat mij maar de laatste zijn. Ik vind het best als ik maar bij u mag zijn. Woorden van Paulus. Er zit zeker ook troost. En dat sluit dan ook weer bij die troost aan die we uit Psalm 110 kunnen halen. Nu naar de afsluiting. Ja, we zitten dus tussen Pasen en Hemelvaart. Het ene was nodig. Naar het grote moment, daar bij Pasen. En dan de regie over de hele wereld in zijn koningschap vanaf de troon. Hemelvaart. Allebei nodig. De Heere regeert om zijn kerk te beschermen en te bewaren. En de oproep is om dan ook bij hem te komen. Hij die een schuil, de metaforen die je kan er niet omheen in de Bijbel. Als een herder die zorgt, als een de adelaarsvleugel om je te dragen, te schuilen bij hem. Je kan er niet omheen, kom dan toch bij hem. Die zich zo uitstrekt naar deze wereld, die hij niet heeft laten vallen. Uit genade, dat hij er nog steeds bij is. Kom dan bij hem. Dank hem ervoor. Loof hem ervoor. Prijs hem ervoor. Zoek hem. Zoek hem die een naam heeft gekregen. Dat is ook het mooie. Hij heeft een naam gekregen, zodanig dat je hem kunt aanspreken. Dat is fijn als we namen hebben. Dan kun je elkaar aanspreken. Of als je in de nood bent, dat je iemand kan aanroepen met een naam. En zijn naam is Jezus. Van Yeshua. Vertaald de God die redt. Hij heeft een naam gekregen. Hij is de redder. Mocht dat nou niet zo zijn. Mocht u, of mocht je iemand kennen in je directe omgeving. Misschien wel een broer, een zus. Of een kind van je. Of een vriend, een vriendin. Mocht je daar nou anders over denken. Neem dan mee om daarmee aan de slag te gaan. Want we hebben het niet over zomaar iemand. We hebben het over de koning van hemel en van aarde. Die voor zondaren is gestorven. En die vraagt om daar aandacht voor te hebben. En die ook nog zegt, ik ben de enige weg, waarheid en het leven. Er is niemand anders om tot de Vader dan te komen dan door mij. Geef daar dan alsjeblieft aandacht aan. Om niet voor een dichte deur te staan en je neus te stoten. Want, dat hebben wij toch in de belijdenis ook gehoord, dat hij terugkomt om al zijn kinderen thuis te halen. En daar zijn dan die twee wegen. Hij oordeelt de levenden en de doden. En dat kan je ook geestelijk zien. Ben je levend geworden voor hem, vanuit die opstandingskracht? Of heb je gezegd, nou daar kan ik niet bij, laat dat maar zitten. Ik doe het wel met, ach, hij is een goede figuur geweest. Ga op je knieën. Zodanig dat als die dag komt, dat hij je roept, dat je hem kunt aankijken en zeggen, ik heb niet alles gesnapt, Heer. Maar ik heb hem maar gewoon simpelweg geloofd. U bent de God die redt. Jezus, die ook voor mij is gestorven. en met vallen en opstaan heb ik u proberen te volgen. Ik wil het verkeerde door uw vingers zien en wil mij aannemen. Ik zou niet te lang wachten met zo'n gebed. Ja, Heidelberger Catechismus, zondag 19. Zal ik nu de vragen en antwoorden eens oplezen, zoals dat verwoord is inmiddels door professor Verboom. Vraag en antwoord 50. Waarom staat er dat hij zit aan de rechterhand van God? Omdat Christus naar de hemel is gegaan, om daar te laten zien dat hij het hoofd van de kerk is, zijn kerk. God de Vader heeft aan het hoofd alle macht gegeven en laat door hem alles regeren. Dat is 50. 51. Wat hebben wij eraan dat hij ons hoofd is en dat hij verheerlijkt is? Antwoord: door de Heilige Geest geeft hij hemelse gaven aan ons, de leden van zijn lichaam. Daar mag je nog verder over nadenken wat dat betekent. En ook, nu komt dat ook nog, hij beschermt en bewaart ons met zijn macht tegen alle vijanden. Ja, uiteindelijk, dat staat er dan niet, maar uiteindelijk zullen die onder zijn voeten terechtkomen. Ik hoop dat u het kan beamen. Amen. Misschien was het u opgevallen, de melodie van zo'n lied, die komt bij Psalm 33 vandaan. En het is ook helemaal niet vreemd als je in gedachten zo richting Psalm 33 denkt, dat die melodie is uitgekozen. Vers 7, uitberijmd, uit zijn vaste woning waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. En wat daar verder ook nog staat. En daar mogen we de lof op zingen. Nu mogen wij de Heere danken en ook bidden met elkaar. Laten wij dat samen doen. Grote God in de hemel, wij komen opnieuw bij u. Almachtige God en Vader, Schepper, Heerser over het al. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Woorden schieten tekort om u te benoemen. En u heeft al zoveel woorden voor uzelf, namen in onze mond gelegd. De verbondsgodnaam klonk. De naam van uw Zoon, Jezus, de Christus. En wij mogen geloven dat u de Heerser bent van alles. We kunnen er vaak niet bij, Heer, maar duizenden jaren lang hebben mensen dit geloofd en zijn gesterkt en getroost. In al die duizenden jaren zijn ook mensen heen gegaan. Een stof geworden, ter aarde besteld, wachtend op die nieuwe morgen. Om op te staan in heerlijkheid, want al uw kinderen haalt u thuis. Zij die geloofd hebben, vertrouwd hebben op u in alle kwetsbaarheid, in alle strijd, in alle moeite die er is, alle aanvechting, dwars doorheen, Heere. Ook kleingelovig, zo kan het soms zijn, maar u ziet het, want u kent uw kinderen naam bij naam. We danken u dat u uw woord aan ons hebt gegeven als een belofte. We danken u dat u zich als een verbondsgod naar deze wereld toewendt. Vanuit het oude verbond, we denken in het bijzonder aan uw volk Israël, maar ook vanuit het nieuwe verbond. Voor al wie daar vanuit deze Joodse man die God is, de Heer Jezus, heeft mogen leren van verlossing, van zonde, dat heeft aangenomen. Dank u wel. En we bidden u dat we daar ook troost en kracht zullen uitputten voor de tijd die komt en van wat er ook in ons leven gebeurt. Wij bidden u voor hen die onder ons zijn of die we juist missen hier, die de grootste moeite hebben met die opstanding, misschien door frustratie of dingen die mis zijn gegaan. Maar ook daarvoor geldt, Heere, u kent al uw kinderen, naam voor naam, hart voor hart, omstandigheid voor omstandigheid. Van ons denken en ons doen is voor u niks te wonderlijk, u weet alle dingen. Psalm 139 getuigt er volop van. En daarom, Heere, gaat u mee met ieder van ons. U weet wat wij nodig hebben. Breng ons ook weer op het goede pad wanneer we verloren lopen. Breng ons thuis bij u, de opgestane, de hoge priester, die zelf priester is en ook lam van God, om geslacht te worden. Maar u bent levend. Breng dat leven ook in ons leven. Dat smeken wij u, Heere, voor ieder van ons. We mogen u danken dat er weer kerkdiensten ook mogelijk zijn, ook op deze dag, elke week weer, twee keer op een zondag. Dank u wel voor alles wat daarvoor in de gereedheid is gebracht, om het een eredienst te laten zijn voor de koning. U, grote God in de hemel, wil u danken voor het werk van de kerkenraad, zeker ook in vacaturetijd als er extra werk is, voor al het geregel wat er is, voor een moderamen wat daaraan extra werk heeft, voor misschien nog wel extra vrijwilligers die taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Heren, wilt u de gemeente ook in de vacaturetijd zegenen? En dat zelfs ook de vacaturetijd ook zo zijn bijzondere zegen mag hebben. En dat ze daar oog voor mogen krijgen. Wilt u zo nabij zijn, Heren? Wij willen u bidden voor de wereld om ons heen. Er is zoveel aan de hand. Ja, machten en krachten die lijken het voor het zeggen te hebben en hebben ook veel krachten en machten. Dat is nu eenmaal zo, dat merken wij ook. En wij zijn dankbaar voor overheden die u ons schenkt. Maar soms vragen wij af, hoe moet dit? En waarom die oorlogen en waarom al die geweldspelletjes en die machtspelletjes? We brengen het bij u, Heren. Want wij weten en wij geloven dat ook dat uiteindelijk onder uw heerschappij valt. Maar het levert ons soms zoveel vragen op. En wij mogen het aan u opdragen. En we mogen u vragen om die werkelijke vrede. Die vrede die alleen bij u te vinden is. U, die grote hoge priester, die zijn leven gaf voor zondaren en voor strijdende mensen op deze wereld. Wilt u grote machthebbers die te veel in hun eigen imago opgaan, wilt u hen brengen op de weg van u en u erkennen als de koning en u volgen om het goede te zoeken voor elkaar. Zo bidden wij voor deze wereld en voor uw volk Israël. We willen u ook danken, Heer, dat wij zo dadelijk onze collecte mogen geven voor kerkbeheer, voor Stichting Ontmoeting. We zijn daar dankbaar voor dat u ons zoveel in de hand geeft en dat wij uit die rijkdom mogen geven. En wilt u ook de besteding van die gelden, wilt u dat zegenen, Heer? En wilt u met ons meegaan onderweg? We leven in een vrij land, we mogen weer gaan doen bijna wat we willen. Wat hebben we het goed, Heer? En dan denken we ook nog aan een moment aan vele anderen die dat niet hebben. Ook christenen, die vanwege hun geloof in u, de opgestane, het zwaar te verduren hebben. Dan hebben zij het toch nodig dat u, als almachtige hen troost en nabij bent, u bewaart uw kerk met een hoofdletter, ook wereldwijd. Mogen zij dat merken, Heren, als zij belijden en lijden vanwege uw grote naam, dat hun geloof niet zal ophouden. Zo brengen wij onze gebeden bij elkaar, Heren. We zijn dankbaar voor deze dag die u ons hebt gegeven. Een extra dag aan het begin van de week. Om vanuit rust, toegerust de week in te gaan. Gaat u zo met ons, oud en jong. Dat bidden wij uit genade alleen. Amen. Is er gelegenheid voor onze collecte? Nadien zingen wij onze slotzang. Dat doen wij vanuit Psalm 72. Dan het zesde en het elfde vers. Het gaat hier eigenlijk nog op verder. Het eindigt met de lof. Hij moet de eeuwige eer ontvangen. Maar ook dat zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Wat een houvast dat de Heere regeert. 6 en 11 van 72. Adonai in vrede, vooruitkijkend op die dag dat Christus terugkomt. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en over jou en geven u vrede. Amen.